Vanavond gaan we met elkaar Hebreeën 12, vers 4 tot en met 11 behandelen. Hebreeën 12, vers 4 tot en met 11. Laten we voor het complete vers 1 en 2 er ook maar even bij lezen. Hebreeën 12. Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en zonde die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gerichten op Jezus, de leidsman en voleinde des geloofs. Die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. En gij hebt de vermaning vergeten die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering en verslap niet als gij door hem bestraft wordt. Want wie hij lief heeft, tuchtigt de Heren en hij kastijdt iedere zoon die hij aanneemt. Als tuchtiging hebt gij dit te dragen, God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon die door zijn vader niet getuchtigd wordt? Blijft gij echter vrij van tuchtiging welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards en geen zonen. Voorts de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan en wij zagen tegen hen op. Zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten en leven? Want zij hebben ons voor luttele dagen naar hun beste weten getuchtigd. Maar hij doet het ons tot nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid. Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen. Doch later brengt zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht die bestaat in gerechtigheid. Tot zover dit stukje. Voordat we met elkaar gaan bidden straks, wil ik graag een paar dingen hierover zeggen. We hebben de vorige keer gezien dat het hier om een wedloop gaat. Het is erop of eronder. Het is eruit halen wat erin zit. Het is heel belangrijk dat we dat weten. Een wedloop, hebben we de vorige keer gezien, heeft te maken met drie dingen. De start, de loop en de finish. Dat is de wedloop. Nou, de start vindt plaats als we tot geloof komen. Vanaf dat moment heb je de loopbaan die voor je ligt. Tot op de finish, en dat is als de Jezus terugkomt of wanneer wij ontslapen en we bij de Heer zijn. Deze drie dingen, die komen we hierin terug. Als u goed dit stukje leest, vooral het stukje wat we nu gelezen hebben tot en met vers 13 of vers 11. Als je dan nog iets verder leest, dan ontdek je daar nog meer over. Dan vind je hier in dit stukje ook een goddelijke drie-eenheid. Die zich bezighoudt met onze wedloop. Ik weet niet of je dat ook kunt zien in het stukje, maar hoe vinden we de Heer Jezus hierin terug? Wat denkt u? Als je dat stukje zo gelezen hebt en je hebt het over een wedloop, wat heeft de Heer Jezus met onze wedloop te maken? Wat voor invloed heeft Jezus hierop, op onze wedloop? Hij is de voleinder, ja? Misschien nog iemand iets? Nou, je zou eigenlijk kunnen zeggen, Jezus is ons voorbeeld. Ja? Hoe hij gelopen heeft. Hij laat zien van, kijk eens, zo moet het. Omdat hij zelf het voorbeeld gegeven heeft. Hij heeft het kruis op zich genomen, de schande niet achter, en hij heeft gelopen. Hij hield zijn blik gericht op de voleinding. Nou, het is heel belangrijk dat als je de wedloop loopt, dat je weet van, oh ja, daar gaat het naartoe. En daarin is de Jezus ons voorbeeld. Nou, als we het in termen hebben over sport en over een loopbaan, over sportprestaties, hoe zouden we dan God de Vader kunnen zien? Als de coach, als de trainer die ons traint, hè, die ons tuchtigt. Dat heeft met trainen te maken. En de Heilige Geest, ja, die komt dan wat meer naar voren in dat 12e vers. De Heilige Geest is onze krachtbron. Ja, de kracht die Hij ons geeft. Dus deze drie, God de Zoon, ons voorbeeld. God de Vader, onze trainer. En God de Heilige Geest, degene die ons kracht geeft om te kunnen presteren. Nou, we hebben hier in de Hebreeënbrief te maken met Joden die afgehaakt hebben. Het werd voor hen te zwaar. Ik heb u daar iets over verteld toen ik zondagavond iets vertelde over het Onze Vader. We zijn de laatste tijd bezig met wat bedoelt de Bijbel nou met het Koninkrijk van God? Het Koninkrijk van de Jezus. En toen hebben we een keer nagedacht over het Koninkrijk van God en met betrekking tot het avondmaal, dat er jij zegt, ik drink nog niet van de wijn, totdat het vervuld is in het koninkrijk. En dat heeft alles te maken met het herstel van Israël. Afgelopen zondagavond hebben we met elkaar nagedacht over dat koninkrijk en het Onze Vader. En ja, toen hebben we eigenlijk heel duidelijk gezien dat dat er in dat Onze Vader die zin staat, geef ons heden ons dagelijks brood. En het is met name ook de relatie tussen Israël en God de Vader is, ja, dat God de Vader hen zegent met stoffelijke zegeningen. Met echt stoffelijke zegeningen. En daar gaat het, ja, als Israël God gehoorzaam is, dan zal God de vroege en de late regen geven, dan zal God de oogst geven en dan zal God het zegenen, het volk zegenen met aardse zegeningen. Wij hebben veel meer te maken met hemelse zegeningen. En dat hebben die Joden heel duidelijk moeten ervaren. Die Joden die tot geloof gekomen waren, die hoorden niet meer bij het Joodse volk. Ze werden vervolgd door de Romeinen en ze hadden het bitter en bitter slecht. En het was zelfs zo dat de Joden het betrekkelijk goed hadden. De Joden hadden een welvarend leven. En die Joden die zeiden heel vaak tegen die Joodse christenen van, nou, is dat nou die God die voor jullie zorgt? Jullie lopen nou in schapenvachten rond? Jullie lopen nou in spelonken, komen die samen? Jullie zijn armoedig en als je nou God volgt, dan zal God toch ook voor je zorgen. Dan zal God toch zorgen dat je het goed hebt. Nou, in plaats daarvan hadden de Joden die tot geloof gekomen waren, het heel slecht. En dat werd voor heel wat Joden gewoon te moeilijk. En dat was het feit voor hen, dat was voor hen de aanzet om terug te vallen in het Jodendom. Van, ja, daar hebben we het toch eigenlijk veel makkelijker. En daar hebben we het weer goed. Nou, dat was het grote gevaar waarom deze Hebreeënbrief geschreven werd. Joden die weer terugvielen in het Jodendom. En die zeiden, ja, die tempel is hier nog, Jeruzalem is hier nog. Waarom zouden we niet naar die tempel moeten gaan en niet gewoon de offerdiensten moeten volgen? En waarom moeten we nou naar onze eigen bijeenkomsten? Vandaar dat er bijvoorbeeld staat, wij moeten onze eigen bijeenkomsten niet verzuimen. Dus u moet zorgen, ga nou niet altijd naar die dienst in de tempel, maar ga naar je eigen bijeenkomsten van die Joodse christenen. Nou, dat moesten ze leren. Nou, het was moeilijk voor hen en ze konden als het ware die loopbaan, die wedloop niet meer volhouden. Ze haakten af. Ze werden mat. Ze werden vermoeid. En matheid van ziel, moe, lusteloos. Als je het hebt over mat worden in je ziel, dan word je mat in je gevoelsleven, mat in je gedachtenleven. Alleen maar sombere gedachten en mat in je wil, willoos word je. Nou, God zegt, ja, daar moeten we voor oppassen. Nou, God de Vader is als het ware onze opvoeder, is onze trainer. En dan staat hier zo prachtig dat vers in vers 7. Want is er wel een zoon die door zijn vader niet getuchtigd wordt? Met andere woorden, mensen, dat komt toch niet voor? Elke zoon wordt toch door zijn vader opgevoed? Elke zoon wordt toch door zijn vader wel getuchtigd? Nou, als je dat vandaag zo zegt, dan denk je van, nou, dat was vroeger zo, maar dat is vandaag niet meer zo. Ik heb stom verbaasd gestaan over de reactie van Politiek Nederland over het internationaal gezinscongres in de RAI in Amsterdam. Een paar weken daarvoor zijn de politici aanwezig in de Gay Parade in Amsterdam. En dat mag allemaal. Ze vertegenwoordigen bijna de regering daar. En Rauwvoet moet op eieren lopend daar een toespraak houden van wee, oh wee, als je het gezin plaatst boven. Nou, dat is, ik denk, waar is Nederland in terechtgekomen? Mag er niet meer in een gezin opgevoed worden? Mogen we er niet meer voor uitkomen dat het gezin de bouwstenen vormt van de samenleving? Tim LaHaye heeft al wel 30 jaar geleden een keer een boek geschreven. In het boek schreef hij: het gezin is hoogstwaarschijnlijk het laatste christelijke bolwerk wat geslecht zal worden. En dan is de tijd van de antichrist. Nou, ik denk dat we daar heel dichtbij zijn. Er is geen plek, geen ruimte, geen mogelijkheid meer. Gewoon voor het gezin. Nou, en dat ook mensen die vanuit Amerika of vanuit andere landen hier naartoe gekomen zijn, die begrijpen absoluut niet hoe de houding van Nederland is ten opzichte van het gezinscongres.
Nou, Nederland was van de houding.
Wat zeg je?
Ik vind het algemeen een Nederlands opvatting. Ook de commentaar in het land vandaag, waar ze gewoon veel gelijk geven, ja. Dat is van D66. De NGVPD'er, die zijn zeer anti-gezin.
Ja.
Maar geloof je dat de Nederlandse opvatting algemeen nu zo is, als niet van haar politici?
Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar ik bedoel, er zijn ook heel veel mensen die aan het congres deelnemen. Die snap hier eigenlijk helemaal niks van, dat Nederland zo op zijn achterste poten staat, dat hier zo'n wereldcongres van het gezinsleven hier. Nou, idioot. En dan denk ik wel, wie is hier gek eigenlijk? Nou, hier staat heel eenvoudig die zin: is er wel een zoon die door zijn vader niet getuchtigd wordt? Als we het hebben over opvoeding van kinderen, dan heeft het ook heel veel te maken met de manier waarop onze hemelse vader met ons omgaat. Want een hemelse vader is juist een prachtig mooi voorbeeld voor een aardse vader. Daar kan je als aardse vader heel veel van leren. Nou, we hebben het hier in de gemeente in bepaalde, ja, wel eens een keer zo'n oudercursus gegeven. Helene en ik, voor ouders met jonge kinderen. En dan is een van de vragen die we dan heel vaak stellen, dat is, wat wil je als ouders eigenlijk met je kind bereiken? Je krijgt kinderen. Sommige mensen krijgen kinderen en die weten gewoon niet wat ze ermee moeten doen. Maar wat moet je nou met kinderen doen? Wat wil je nou met kinderen bereiken? En dan zeggen wij bijvoorbeeld, nou, het is zo belangrijk dat een kind een duidelijke eigen mening vormt. En niet altijd maar meewappert met iedereen en nog wat. Maar dat een kind duidelijk ergens voor durft te staan. Het is belangrijk dat een kind leert om ook zelfstandig te zijn. En niet altijd helemaal afhankelijk van anderen moet zijn. Het is belangrijk dat een kind een gezond onderscheidingsvermogen heeft. Wat is goed en wat is niet goed. Het is heel belangrijk dat een kind leert om zijn handen uit zijn mouwen te steken. En aan te pakken als het nodig is. En natuurlijk, eigenlijk het allerbelangrijkste wat je aan een kind wil leren, dat is dat hij de Jezus leert kennen. Nou, dat zijn zomaar een paar dingen die wij dan aan jonge ouders zeggen van, dit zijn de doelen die je hebt, wat je met je kind wil bereiken. En gaat het zomaar? Nee, daar komt heel wat aan te pas hoor. Daar moet heel wat voor gebeuren. Als ouders ben je daarmee bezig en je kunt dit nooit bereiken bij een kind als een kind nooit geleerd heeft om te lijden. Het gaat altijd door lijden heen. Wij zeggen dan wel eens, hoe kan een kind ooit geduld leren hebben als een kind nooit geleerd heeft om te wachten? Vandaag moet een kind altijd direct alles direct hebben. Kan een kind bijna niet meer wachten? Nou, dan leer je ook geen geduld hebben. Hoe kan een kind ooit dankbaar zijn als een kind nooit iets moet missen? Maar alles heeft wat zijn hartje begeert. Nou, dan heb je toch geen dankbare kinderen toch meer? Hoe kan een kind ooit een stukje gezond zelfrespect hebben als zij zelf nooit geleerd heeft om met moeite iets te presteren? Om iets voor elkaar te maken? Hoe kan een kind ooit handig worden als een kind nooit geoefend heeft? Nou, u begrijpt het wel. Dit kun je alleen maar bereiken door, nou ja, door moeite. En dat staat ook letterlijk in de Hebreeënbrief. De weg van groeien naar volwassenheid, de weg van tuchtiging, is, ja, tuchtigen, trainen, is lijden. Als u echt goed traint, hard loopt of wel eens fitness, dan zal iemand wel eens een keer tegen zeggen, ja joh, je moet wel eens even die pijngrens heen. Dat moet je even, om weer verder op te bouwen. En als je altijd bang bent voor een bepaalde pijngrens, dan kom je nooit verder. Soms moet je er wel eens even doorheen. Soms is het wel eens even pijn lijden om verder te komen. En daarom zegt de Hebreeënbrief, jullie hebben nog niet tot bloedens toe gestreden. Jullie laten te gauw afhaken. Het is lijden. En dat staat in bijvoorbeeld Hebreeën 2 vers 10 van de Jezus zelf, die het voorbeeld geeft om te groeien naar volwassenheid. Hebreeën 2 vers 10, want het voegde hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, 2 vers 10, dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman hunne behouden is, en wat staat er dan? Door lijden heen zou volmaken. De Heer Jezus komt tot volmaaktheid, en dan hebben we het natuurlijk over zijn menselijke kant. We hebben ook, we hebben zo nog een vers, door lijden heen volmaken. In, hoef het niet op te slaan, maar in hoofdstuk 5 vers 8, door lijden heen heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Er was maar één weg, door lijden heen. En dat lijden van de Jezus, dat was dat hij inderdaad heel veel van zijn, of eigenlijk alles van zijn hemelse heerlijkheid opgegeven heeft. En vermoeid geweest is. En pijn gehad heeft en dorst gehad heeft en teleurgesteld geweest is door lijden heen. God laat inderdaad zijn kinderen lijden. Is dat dan een God van liefde? Ja. God laat zijn kinderen lijden. Waarom? Omdat hij een doel heeft met de kinderen. En dat ene doel is dat hij, dat een kind van God door lijden heen steeds meer op hem gaat lijken. En dat kan alleen maar door lijden heen. Ik heb hier opgeschreven 5 soorten van lijden. Die ook in de Hebreeënbrief, maar ook andere delen van de Bijbel beschreven worden. De eerste vorm van lijden is als gevolg van zonde. Dat kan. Dat is inderdaad, als een kind iets doet wat niet mag, dan krijgt hij wel eens op zijn don, op zijn tetter. Hè? Ja, dan moet hij wel eens eventjes een pak slaag krijgen soms. Of hij moet in ieder geval lijden, weten wat dat teweeg gebracht heeft. Nou, dat is dus lijden als gevolg van zonde, fouten. Dus een tweede lijden wat God toelaat in het leven van christenen, dat is lijden als beproeving. Waarin je beproefd wordt. Door lijden heen wordt je geloof beproefd. En daar spreekt Petrus heel duidelijk over. Door lijden heen wordt je geloof beproefd. Een derde vorm van lijden is dat je door lijden ook gelouterd wordt. Gereinigd wordt. Gezuiverd wordt, zoals goud gezuiverd wordt. Een vierde vorm van lijden is dat je door lijden heen geroepen wordt om God te verheerlijken. Door lijden heen kan ook God verheerlijkt worden in je leven. En een vijfde lijden, dat is wat moeilijker, maar Paulus spreekt ervan dat hij lijdt in zijn lichaam om aan te vullen dat wat in het lichaam nog ontbreekt aan lijden. Je kan als het ware lijden plaatsvervangend voor de gemeente. Lijden voor de gemeente. Nou, het enige doel wat God wil bereiken in ons leven, zoals ik net zei, wat je met kinderen wilt bereiken, het enige doel wat God wil bereiken in ons leven, dat staat in vers 10, als we weer terug gaan naar Hebreeën 12. Hebreeën 12, vers 10, daar staat, want zij hebben ons voor luttele dagen naar hun beste geweten getuchtigd. En daar staat er, maar hij doet het ons tot nut. En daar komt het doel. Opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid. Hoe vaak er niet in de Bijbel staat, wees heilig, want ik ben heilig. Met andere woorden, wees heilig, want ik ben heilig, wees zoals ik ben. Want God heeft de mens geschapen naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Word zoals ik ben. Nou, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. Heel belangrijk, deze zin. Heiligheid ontvang je niet alleen door het geloof, wanneer je tot geloof in de Heer Jezus Christus komt. Maar heiligheid ontvang je juist ook door opvoeding. En er zijn twee dingen die ik daarover moet zeggen. Door het geloof in Christus ben je volkomen eens voor altijd geheiligd. En dat betekent dat je in Christus, als God ons in Christus aanziet, zijn we voor God heilig. Dat is de ene kant van het geloof. Maar daar moet het niet bij blijven staan. Juist door Gods opvoeding in ons leven. En weet je, dat vind ik zo mooi. In het Duits wordt in plaats van tuchtigen Erziehung gebruikt, hè, of erziehen. En u weet waarschijnlijk wel, u woont zo dicht bij Duitsland, dat het woordje ziehen heeft eigenlijk veel meer te maken met trekken. Trekken. Tuchtiging heeft niet te maken met afstoten, met van je wegslaan. Maar tuchtigen heeft altijd te maken met naar je toe trekken. God trekt naar je toe. Erziehen, hè? Trekken. En dat doet God in ons leven. God die trekt ons als het ware omhoog, steeds meer naar het plan van God. Om steeds meer op hem te gaan lijken. En dat krijg je niet door geloof, maar door groei, door opvoeding, door tuchtiging. Want, ja, dat zult u gaan ontdekken als je op een gegeven moment van bezoeker in een gemeente, of iemand die gast is in een gemeente, gaat meewerken in een gemeente. Of zelfs in de raad komt, of als ouderling wordt van de gemeente, of jeugdleider wordt. Dan ontdek je ineens dat al die mensen die zo braaf zondagsmorgens in de stoelen zitten, in de dienst zitten, nog een heel ander gezicht hebben als je bij hen thuis komt of als je wel eens merkt hoe ze ook wel eens kunnen zijn. Dan ontdek je dat wij nog helemaal niet zo heilig van die heilige boontjes zijn. En dat we soms in ons christenleven nog heel veel bagage van ons vorige leven meenemen. En weet u, als je opnieuw geboren bent en je bent in Christus een nieuwe schepping, dan moet er toch nog heel veel veranderd worden hier op deze wereld, hoor. En er staat in de Bijbel dat wij van dag tot dag veranderd worden. Ik kom christenen tegen, broeders en zusters, die volkomen een kind van God zijn, maar verschrikkelijk ongeduldig zijn. Ik kom kinderen van God tegen die verschrikkelijk egoïstisch zijn. Ik kom kinderen van God tegen die echt dierbare kinderen van God zijn, maar verschrikkelijk jaloers zijn. En het nooit kunnen hebben als anderen meer belangstelling krijgen dan zij. Of ik kom mensen tegen, christenen tegen, die eigenlijk dag aan dag zich laten drijven door angst. En weet je, als je zelf angstig bent, dan draag je dat ook over op je kinderen. Dat kan niet anders. Nou, op zo'n manier komen mensen in het gezin van God. En God zegt, ja, maar dat blijft zo niet. Dat moet veranderen. Dat wil ik graag gaan veranderen. Veranderen van dag tot dag. Waarom? Hoe komt dat? Daar staat zo mooi, en dat is de enige keer in het Nieuwe Testament dat deze uitdrukking daar voorkomt. Dat is dat hij daar genoemd wordt, dat we ons moeten onderwerpen in vers 9. Het laatste stukje van vers 9. Het was een normaal gegeven dat we ons onderwierpen aan onze ouders. En dan staat er nog veel meer, aan het einde van vers 9, zullen wij ons onderwerpen aan de Vader der geesten en leven. Mooie uitdrukking, de Vader der geesten. En de Vader der geesten heeft eigenlijk heel veel te maken met de Vader der geesten verandert ons geestelijk leven. De Vader der geesten. De bron van het geestelijk leven. En daar is de Heer mee bezig in ons leven. En door die oefening staat er in vers 11, want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen. Au, au, pijn, pijn, moeilijk, moeilijk. Maar dan staat het, doch later brengt zij hun die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid. Een vreedzame vrucht brengt het voort. De oefening brengt een vreedzame vrucht voort. Gerechtigheid. U weet trouwens, en dat kunt u ook zien, vers 5 en 6 een aanhaling is uit Spreuken 3. Vandaar dat er staat, vergeet het niet. Hè, dat dit er staat in Spreuken, maar die vrucht, die vreedzame vrucht die bestaat in gerechtigheid, komt uit Spreuken 11, vers 30. En misschien is het goed om dat vers even op te slaan. Spreuken 11, vers 30. De vrucht, Spreuken 11 vers 30, de vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens. En wie wijs is, wint harten. De vrucht van rechtvaardigen. Nou, het gaat hier dus eigenlijk om die vreedzame vrucht die bestaat uit rechtvaardigheid. Je zou dus kunnen zeggen, ons leven, die vrucht, bestaat uit een boom des levens. Wat je bent, dat breng je ook voort. Dat breng je ook voort naar anderen. Elke vrucht heeft als het ware dezelfde identiteit als waar die vrucht vandaan komt, van die boom of van die plant. Dus met andere woorden, wat je bent, dat breng je ook voort. En wat is het toch geweldig dat als je werkelijk die vreedzame vrucht in je leven hebt, dat je als het ware als vrucht een boom des levens voort mag brengen. Niet die boom van kennis van goed en kwaad, nee, een boom des levens. Dat je als het ware het leven voort mag brengen. Het leven van God. Dat andere mensen dat leven mogen ontvangen door ons heen. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat in dit stukje staat. En waar de schrijver van de Hebreeënbrief de mensen, die Joden, ook op wil wijzen. Joh, als het lijden er komt, draag het lijden. God is bezig met je leven. Want God, die wil jouw leven vormen. zodat je een vruchtbaar leven krijgt. Zodat anderen gewonnen worden met dat leven, dat de boom des levens. Nou, het is een groot gevaar. Dus twee gevaren. Dat is dat je de tuchtiging van de Heer veracht of geringschat. Met andere woorden, mensen, weet dat God tot ons spreekt, dat God met ons bezig is en acht het niet gering. En het tweede is, word er niet moedeloos van, maar aanvaard het en weet dat God er een plan mee heeft. En dan als laatste, en misschien is het goed om dat vers er even bij op te slaan, een heel bekend vers, want daar gaat het naartoe. Als we het hebben over dat God ons wil heiligen, dan wil ik nog Galaten 5 vers 22 lezen en daarmee afsluiten. En ik denk dat dit ook alles te maken heeft met een stukje van onze missie als gemeente, dat we willen groeien naar volwassenheid. En dat is dat we inderdaad streven en verlangen naar die heiliging, waarin we op hem gaan lijken. Nou, wat staat er dan in vers 22? Nou, we kennen het wel uit ons hoofd, denk ik. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Kunt u nu begrijpen dat je als christen dag na dag moet veranderen? Dat je steeds meer mag lijken op dat doel wat God met ons leven voor heeft. Amen.